Nederlandse Bijbel laten liggen in Eindhoven, maar ik heb alle Bijbelteksten hier uitgeprint. Ze moet goed komen. Allereerst, jullie krijgen de groeten van de mensen uit de gemeente van Eindhoven en in het bijzonder van Sherita. En ik wil graag eigenlijk beginnen met gewoon een stukje Bijbel te lezen. Mijn preek zal over vergeving gaan en ik had ook een schriftlezing. En jullie hadden ook al een schriftlezing. Ik zal alsnog mijn eigen lezing, daar zal ik mee beginnen. Dat is uit Matteüs 18, versen 21 tot 35. Matteüs 18, vers 21. Matteüs 18, vers 21. Toen kwam Petrus bij hem, bij Jezus, en zei: de Heere, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot 7 maal toe. Jezus zeide hem: ik zeg u niet tot 7 maal toe, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom is het koninkrijk der hemelen te vergelijken met een koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon te rekenen, werd één voor hem geleid die 10.000 talenten schuldig was. Omdat hij niet bij machte was te betalen, beval zijn heer hem te verkopen, met zijn vrouw en kinderen en al wat hij bezat, opdat er betaald kon worden. De slaaf wierp zich neder als smekeling en zeide: heb geduld met mij en ik zal alles betalen. De heer van die slaaf kreeg medelijden met hem. En hij liet hem vrij en schold hem de schuld kwijt. Toen die slaaf wegging, trof hij een zijner medeslaven aan, die hem 100 schellingen schuldig was. En hij greep hem bij de keel en zeide: betaal wat gij schuldig zijt. De medeslaaf nu wierp zich voor hem neder en bad hem dringend, zeggende: heb geduld met mij en ik zal u betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en zette hem gevangen, totdat hij het verschuldigde zou hebben betaald. Toen nu zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden ze zeer verdrietig. En gingen hun heer alles wat er gebeurd was mededelen. Toen ontbood zijn heer hem en zeide hem: slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, waar gij het mij dringend had gevraagd. Had gij ook geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik medelijden had met u? En zijn meester werd toornig en gaf hem in handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou hebben betaald. Alzo zal ook mijn Heer van onze Vader u doen, indien gij niet en ieder zijn broeder van harte vergeeft. Nou, ik zal tijdens mijn preek hier nog een aantal keren op terugkomen. De preek gaat dus over vergeving. Wat is vergeving eigenlijk? Vergeving is in je hart iemand niet meer kwalijk nemen. Dus iemand die heeft jou iets aangedaan en je hebt besloten om niet meer boos te zijn, om niet meer verbitterd te zijn. Je hebt eigenlijk een beslissing bij jezelf genomen: ik neem het hem niet meer kwalijk. Vergeving is niet iets nieuws. Iets nieuws dat alleen in het Nieuwe Testament voorkomt. Als je gaat naar Psalm vers 32, dan zul je zien dat er in het Oude Testament al dat concept van vergeving bekend was. Het concept van zondigen en ook het concept van om vergeving vragen voor zonde, beleiden van zonde. Psalm 32, ik ga versen 1, 2 en 5 met u lezen. Psalm 32, vers 1. Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welzalig de mens, wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. En in wiens geest geen bedrog is. Vers 5. Mijn zonde maak ik u bekend. en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet. Ik zeide, ik zal de Heere mijn overtredingen belijden. En gij vergaaft de schuld mijner zonde. We zien dus dat in het Oude Testament ook al sprake is van zondigen, van belijden van zonde en van vergeving. Wij hebben vergeving van God nodig. We zondigen allemaal. In 1 Johannes 1 vers 10 daar staat, indien wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, dan maken we hem, dan maken we God, tot een leugenaar. En zijn woord is in ons niet. We zondigen allemaal. En iedere zonde brengt scheiding tussen ons en God. De uiteindelijke resultaat van een zonde is de dood. Adam en Eva deden één zonde en ze moesten weg van het aangezicht van God. God kan niet tegen zonde. Jullie zijn bezig met Openbaring door te lezen. Als je in Openbaring 21 aankomt, dan zie je daar het volgende in. Openbaring 21 vers 27. Daar staat, en in haar, in de hemel, zal niets onreins binnenkomen. En niemand die gruwel en leugen doet, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Want er staat hier in dit vers dat er niets onreins zal binnenkomen in de hemel. En wij zijn in feite onrein vanwege onze zonde. Wat kunnen we daaraan doen? We kunnen in elk geval niet zelf werken doen. Door mijn hart te werken of wat dan ook, kunnen we onze zonde niet teniet doen. Het is God die zonde vergeeft. In Marcus 2 vers 7, ik denk dat daar de fariseeën aan het woord zijn en die zeggen, wie kan zonde vergeven dan God alleen? Dus de fariseeën in de tijd van Jezus, die wisten al dat wij afhankelijk zijn van God voor de vergeving van onze zonde. Nou, nu heb ik voor jullie één hele geruststellende mededeling. God wil ons ook vergeven. Het is zijn verlangen om onze zonden niet meer te kunnen zien. Om ze niet meer, om onze zonden te bedekken. In 2 Petrus 3 vers 9, daar staat dit verlangen van God heel duidelijk uitgedrukt. In 2 Petrus 3 vers 9 staat, de Heere talmt niet met de beloften, ook al zijn er die aan talmen denken. Maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. God wil niet dat mensen verloren gaan. God wil niet dat mensen in hun zonde blijven. God wil graag dat alle mensen vergeving van zonde hebben. Nu is het spijtig genoeg zo dat de meeste mensen, de zonde van de meeste mensen niet vergeven zullen worden. Jullie kennen allemaal de tekst in Matteüs, ik meen Matteüs 7, ik weet niet meer precies welk vers, dat is sprake van een smalle weg die ten hemel leidt. En helaas gaan de meeste mensen die brede weg op. Dus God wil wel dat alle mensen tot bekering komen, maar het zal niet zo zijn. Oké, waarom niet? Nou, we moeten toch wel wat doen. Sowieso om in aanmerking te komen voor vergeving van zonde, moet je gedoopt worden tot vergeving van zonde. In Handelingen 2 vers 38 staat, dat er zijn een aantal mensen daar die vragen aan Petrus, wat moeten wij doen? Dat is Pinksterdag. Mensen zagen de apostelen, of ze hoorden beter gezegd, de apostelen in hun moedertaal spreken, allemaal verschillende talen. En de mensen vragen, wat moeten we doen? En dan zegt Petrus in Handelingen 2, 38, bekeert u en ieder van u laten zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Je moet je dus laten dopen tot vergeving van zonden. Aan die doop zijn wat voorwaarden verbonden. Je mag niet zomaar gedoopt worden. Je moet van harte geloven. Je moet je bekeren. Dan is er nog een andere tekst in 1 Johannes 1 vers 9. Daar staat, als wij onze zonden belijden, dan worden ze vergeven. We moeten dus onze zonden belijden. In 1 Johannes 1 vers 9 staat, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dus we moeten gedoopt zijn tot de vergeving van zonde, we moeten zonde belijden. Er is nog iets wat we moeten doen. En daar gaat eigenlijk het belangrijkste deel van mijn preek over. We moeten elkaar vergeven. We moeten andere mensen vergeven. Er zijn een heleboel versies die de nadruk op leggen dat wij andere mensen moeten vergeven. Ik ga ze met jullie doornemen. Eentje staat in Efeze 4 vers 32. Efeze 4 vers 32 staat, maar wees jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. In dit vers staat een vermaning dat we elkander moeten vergeven, zoals God ons in Christus heeft vergeven. Het gaat nog een stapje verder. Als wij niet een vergevende houding hebben tegenover andere mensen, die ons iets aandoen, wat het ook wezen mogen, als wij geen vergevende houding hebben ten opzichte van andere mensen, dan zal God ons ook niet vergeven. Als we kijken bijvoorbeeld naar Matteüs 6, vers 14 en 15. Dit is net na het Onze Vader. Daar is Jezus aan het woord. En Jezus zegt, want indien gij de mensen hun overtredingen niet... Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zou uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Dus we zien hier, als wij niet een vergevingsgezinde houding hebben ten opzichte van onze medemensen, dan zal God ons ook niet vergeven. Dan hadden we nog de schriftlezing. In de schriftlezing die eindigde in vers 35, dat was Matteüs 18 vers 35, die eindigde met te zeggen, alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet in ieder zijn broeder van harte vergeeft. En wat deed deze meester? Hij gaf hem in de handen van de folteraars totdat hij hem al het verschuldigde betaald zou hebben. Ja, ik denk dat deze passage in de schriftlezing, dat die gewoon over ons gaat. Het spreekt hier over een slaaf die 10.000 talenten schuldig is aan zijn meester. Wij zijn die slaaf. Weet jullie hoeveel 10.000 talenten is? Dat is een 3 met 9 nulletjes, euro's. Als je het zou in euro's uitdrukken. 3 biljoen euro. 1 talent is ongeveer 20 jaar salaris. Dat is een ontzettend hoog bedrag. Dat is een dermate hoog bedrag dat die slaaf het nooit van zijn leven ooit kwijt zou kunnen betalen door maar hard te werken of wat dan ook. En wij zitten in dezelfde situatie. Wij doen een zonde. Eentje. En die ene zonde, die kunnen wij niet door hard te werken of wat dan ook teniet doen. Nee, we zijn helemaal afhankelijk van God. In dit geval van die meester die het ons zal moeten vergeven. verhaal in die schriftlezing gaat dan verder, dat die slaaf die dus 10.000 talenten schuldig was, dat hij een medeslaaf bij de keel greep en zei van, hey, betaal mij, hoeveel, 100 schellingen of zoiets dergelijks. Ja, 100 schellingen. Ik heb de commentaren daarop bekeken. Er is één commentaar dat zegt, dat is een paar euro of zo. Maar volgens mij is één schelling is ongeveer één dagloon. Dus we spreken hier over 100 daglonen. Dus dat is maar 3 of 4 maanden salaris, zoiets dergelijks. Maar dat is nog te overzien. Dat is een bedrag wat je inderdaad kunt verdienen door te werken. 10.000 schellingen, dat kun je niet bij elkaar brengen. Oké, wij moeten dus onze medemensen vergeven. Een van de vragen die je kunt stellen is, wanneer moeten wij iemand vergeven? Er staat in de Bijbel dat we iemand moeten vergeven als die persoon berouw toont. In Lucas 17, vers 3 en 4, daar staat, indien uw broeder zondigt, bestraf hem. Indien hij berouw heeft, vergeef hem. En zelfs, indien hij 7 maal per dag tegen u zondigt, en 7 maal tot u terugkomt en zegt, ik heb berouw, zult gij het hem vergeven. Oké, dus als iemand jou iets heeft aangedaan, die komt naar je toe en die zegt van, hey, het spijt me, wil je mij alsjeblieft vergeven, dan mag je dat niet weigeren. In de Bijbel kunnen we het principe terugvinden, vergeef anderen zoals jij graag door God vergeven wil worden. De manier waarop jij anderen vergeeft, dat zal God hanteren als een maatstaf voor hoe hij jou gaat vergeven. Ik heb 2 versen die dat nog eens benadrukken. Dat is in Colossenzen 3 vers 13. Colossenzen 3 vers 13, daar staat, verdraagt elkander en vergeeft elkander. Indien de een tegen de ander een grief heeft, gelijk ook de Heere u vergeven heeft, doet gij evenzo. Er wordt hier een duidelijk verband gelegd, zoals God jou heeft vergeven, zo op die manier moet je ook andere mensen vergeven. En dan het Onze Vader. Ik had met jullie al de 2 versen die volgden op het Onze Vader doorgenomen. Maar in Mattheüs 6 vers 12, daar bidden wij, als wij het Onze Vader bidden, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Wij vragen aan God, als wij het Onze Vader bidden, dat hij ons vergeeft op dezelfde manier zoals wij anderen vergeven. En nou wil ik jullie weer eens de vraag stellen, wanneer moet je iemand vergeven? Stel, iemand heeft jou iets kwaads gedaan, iets gedaan wat je niet leuk vindt. Ga je dan wachten tot hij naar jou toe komt? En als hij om vergeving vraagt, ga je hem dan pas vergeven? Realiseer je dat God dat dan ook bij jou gaat doen? Je hebt misschien iets gedaan wat niet klopt. En al de tijd dat je dat niet beleid hebt, wil je dat God al die tijd jou nog niet vergeven heeft. Dan loop je een onaanvaardbaar risico. Dan loop je het risico dat God komt op een moment, dat Jezus terugkomt, dat de laatste dag is, op een moment dat, dat hij nog niet jouw zonde heeft vergeven. Wat wij willen is dat God onze zonden pat meteen vergeeft. Dat kan ook. Maar dan moet je zelf ook op die manier andere mensen vergeven. Dat betekent dat als iemand jou iets aandoet, dan zul je pat meteen dat moeten vergeven. Ik heb nog een argument waarom wij inderdaad op die manier zouden moeten vergeven. Zo snel. En dat zijn twee versen. De eerste is Markus 11, vers 25 en 26. Markus 11, vers 25 en 26 legt een verband tussen vergeven en bidden. Er staat in Markus 11, vers 25. En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeven. Indien gij echter niet vergeeft, zal ook uw Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven. Oké, hier staat, en wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben. Dat betekent dat je op het moment dat jij gaat bidden, eerst even alles moet vergeven wat er maar te vergeven is. En pas dan kun je gaan bidden. Nou is er nog een ander vers. En dat is in 1 Thessalonicenzen 5, 17. Daar staat bid zonder ophouden. In 1 Thessalonicenzen 5, vers 17 worden wij aangemoedigd om voortdurend te bidden. Daar staat bid zonder ophouden. Als je die twee nou combineert. De eerste vers zegt, zodra je gaat bidden, vergeef wat je maar tegen iemand mocht hebben. En het andere vers zegt, je moet voortdurend bidden. Dan kun je die combineren en dan is de conclusie, vergeef. Vergeef ten alle tijden. Als er iets gebeurt waardoor jij je gekwetst voelt, als iemand anders jou iets aan heeft gedaan, vergeef het meteen in je hart. Oké, dan nog een ander punt. Het is ook al een paar keer in deze teksten gemeld wat ik nu ga zeggen. Stel er is iemand die doet steeds maar weer jouw onrecht. Kan je dan op een gegeven moment zeggen van nu heb ik er genoeg van. Nu ga ik jou niet meer vergeven. Nou moet je het zelf maar weten. Het is jouw schuld. Ja, dat kan niet. Wij zijn zelf namelijk ook zondig. Wij zondigen steeds maar weer. We komen steeds bij God terug. God, vergeef mij alstublieft. Er is niks aan te doen. God moet ons blijven vergeven. En als jij wilt dat God jou steeds maar blijft vergeven, dan zul je er ook voor moeten zorgen dat je zelf diezelfde instelling, diezelfde houding hebt. Je zult zelf ook zo'n houding moeten hebben. De schriftlezing begon met te zeggen dat Petrus bij Jezus kwam. En Petrus die vroeg aan Jezus, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot 7 maal toe. En Jezus zegt, ik zeg u niet tot 7 maal toe, maar 70 maal 7 maal. En eigenlijk zegt Jezus hier van, je moet hem iedere keer vergeven als hij om vergeving vraagt. Oké. Dan vergeven. Vergeven kan moeilijk zijn. Ik heb gehoord van iemand, een christen, en die heeft iets meegemaakt in een bepaalde gemeente. En dat was zo grievend en zo erg. En deze christen zei, dat kan ik niet vergeven. Ja. Nou, wat daar gebeurde in die gemeentes, waren met elkaar op de vuist gegaan. Dat is nogal ernstig. Maar hoe moeilijk het ook is, nogmaals, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, God gaat u vergeven op dezelfde manier waarop u de andere mensen vergeeft. En als u dat niet doet, dan loopt u een risico. Vergeven is overigens niet vergeten. Ik ken ook een voorbeeld van een penningmeester van een gemeente van Christus. En deze penningmeester die had het zelf niet zo heel erg breed. Die pakte op een gegeven moment een klein beetje geld uit de kas. Met het idee om dat weer terug te geven. Maar ja, een week later had hij weer een beetje geld nodig. En het werd steeds erger. Tot op een gegeven moment, na een jaar, de mensen van de kerk en erachter kwamen dat de huisbaas hun uit de ruimte van samenkomst ging zetten. Omdat de huur al 3 maanden of zo niet betaald was. En toen kwamen ze erachter dat dus de penningmeester geld had genomen uit de kas. Nou, ze hebben die man vergeven. Hij heeft het beleid. Hij heeft gezegd, het spijt me. Het was niet met slechte bedoelingen. Ik had echt de bedoeling om het weer terug te geven. Maar het werd steeds, in feite werd het steeds erger. Dus hij was wel vergeven. Maar hij kon niet langer penningmeester zijn. Iets dergelijks geldt ook in de Bijbel. Die tekst in het Oude Testament die sprak al van onze overtredingen die bedekt zijn. Dat wil niet zeggen dat ze weg zijn, maar dat ze bedekt zijn. Romeinen 4, vers 7 en 8. Daar zien we ook het concept van zonden die bedekt zijn. Ze zijn niet weg, ze zijn wel vergeven en ze zijn ook bedekt, dus dat God ze niet meer ziet. Romeinen 4, versen 7 en 8. Zalig zij wie er ongerechtigheden vergeven en wie er zonden bedekt zijn. Zalig de man wiens zonden de Heere geenszins zal toerekenen. Er staat niet dat die zonde weg is. Er staat dat die zonde bedekt is en dat de Heere die zonde niet zal toerekenen. Goed, ik ben toegekomen aan het eind van mijn preek. De conclusie is dat wij hebben nodig dat God onze zonde meteen vergeeft. Op het moment dat wij iets verkeerds doen, meteen uitgewist. Dus moeten wij ook zo'n houding hebben ten opzichte van medemens. Wij moeten onze medemens direct vergeven als ze ons iets aan hebben gedaan. Nog voordat zij komen vragen om vergeving. Amen.